Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via internet. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Klomp. De schriftlezing is vanmorgen 2 Timotheus 2, de verzen 14 tot en met 26. Er zijn een aantal mededelingen namens de kerkraad. Carlo, Johannes, Michiel Genen, Heidhuizen, daar woont hij, en Marlotte Suzanne Smit, Fuikenweide 12, hopen vrijdag 1 mei te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 7 uur in de avond in de Pnialkerk. Dominee P.L.D. Visser hoopt de dienst te leiden. De collecten zijn vandaag voor de diaconie, de tweede voor de kerkelijke kassen, kerk, jeugd en onderwijs, en de derde voor het bouwfonds. Er is mij gevraagd om nog even te zeggen dat het koffiedrinken van wijk 4 vanmorgen zal plaatsvinden in zaal 10, dat is de kelder. En voor wijk 3 in zaal 1 en 2 naast de keuken. Morgen hoopt Zijne Majesteit de Koning 48 jaar te worden. In verbondenheid met het Huis van Oranje hopen we na de zegen de bekende 2 coupletten te zingen van ons volkslied. Verder wil ik u wijzen op wat hierover geschreven staat op de zondagsbrief. We gaan nu zingen uit Psalm 65, de versen 1 en 2. De kerkraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en daarom de koning over alle koningen der aarde. Amen. Willen we nu samen zingen uit Psalm 9 en daarvan de versen 10 en 11. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heere op u in zijn ellende vertrouwen, wijl gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. Psalm 9, vers 10 en vers 11. Wij luisteren eerst naar de wet des Heren in verootmoediging en boetvaardigheid van het geloof en zien ook op het volkomen werk van de Heer Jezus Christus in de samenvatting van de wet verwoord. En daarna willen we zingen uit Psalm 51 vers 4, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen, was mij geheel. Dan zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Psalm 51 vers 4 na Gods wet en de samenvatting door de Heer Jezus daarvan. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de 7e dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Dat is dus het personeel. Nog zijn rund, nog zijn ezel, nog maar iets dat van uw naaste is. En dat leert ons de Heer Jezus Christus in deze hoofdsom. U zult de Heere uw God liefhebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Wij lezen het woord van de Heere zoals aangekondigd uit 2 Timotheus 2, vanaf vers 14 tot en met vers 26. De schriftlezing voor deze morgendienst vindt u in de tweede brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 2, vers 14 tot en met het einde van dat hoofdstuk. Breng deze dingen voortdurend in herinnering, zegt hij daar, en bezweer hun ten overstaan van de Heere, dat zij geen woordenstrijd voeren die nergens toe dient, dan tot de ondergang van de hoorders. Beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat, want zij die dat doen zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. En hun woord zal zich uitzaaien als een kanker. Onder hen bevinden zich Hymenaeus en Philetus. Ze zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden en breken het geloof van sommigen af. Toch blijft het vaste fundament van God staan met dit zegel: de Heere kent wie van hem zijn. En ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden van de ongerechtigheid. Maar in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en van aardewerk. Sommigen zijn voor eervol, maar anderen voor oneervol gebruik. Als iemand zich dan van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereed gemaakt. Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met alle, met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. En verwerp de dwaze en onverstandige strijdvragen in het besef dat zij conflicten voortbrengen. Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen en iemand die de kwaden kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat ze tot erkenning van de waarheid komen. En ze weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren, om zijn wil te doen. Tot zover de lezing van de schrift. We willen de Heere eerst bidden om zijn zegen over de bediening ervan. En ik wil in de voorbeden en dankzegging de volgende gemeenteleden noemen. Maurits Dammers van de Noorderkroon, die moet aanstaande dinsdag in Ede een keel-, neus- en ooroperatie ondergaan. En dat is toch heel ingrijpend voor zo'n jong kind en ook voor de ouders. We willen hem aan de Heere opdragen. Zuster van Zorgen Elzega is afgelopen week plotseling weer opgenomen geweest in het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein en daar eerst onderzocht en toen behandeld en ook nog behandeld in de zin van dat de kwaal op zou houden. Gisteren is ze weer thuisgekomen, maar schrikken was het wel en benauwd was het ook. We zijn dankbaar dat de Heere haar leven nog heeft gespaard. Dan zuster Blankenstein de Zwaan van de Kerkenwijk 79, die heeft bij een val in haar woning, in haar kamer, haar heup gebroken en is gisteren in het ziekenhuis in Ede geopereerd en is daar nog. En broeder Seva Manen van de Polster, die ontving een koninklijke onderscheiding afgelopen vrijdag in verband met de verjaardag van onze koning morgen. En we willen de Heere ook voor die erkenning en onderscheiding danken. Mag ik u voorgaan in gebed en dankzegging? Heren, we zijn er weer in de kerk. Het is weer zondag. En wat bijzonder dat we weer op konden gaan om uw woord te horen, om uw wet te verstaan, om genade te ontvangen, om u te leren kennen of in het geloof te groeien. U bent er. Als uw woord open gaat en gelezen wordt, u bent in het midden van uw volk, Heere. U bent de getrouwe, Wat een wonder is dat. Dat we daar steeds over mogen spreken. Dat we dat mogen verkondigen. En geef dat we daaruit mogen leven. Die trouw van God voor een ontrouwe zondaar. Heren, als we daar een geloofsblik in mogen slaan. Dan gaan we er steeds meer van zien. En steeds dieper uit leven. En dan zeggen we met die psalm, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Wat een wonder, Heere, dat u niet moe wordt om die boodschap steeds aan ons oor, aan ons hart te brengen. Dat staat niet in onze eigen macht. En daarom sluiten we de ogen en vouwen de handen. En leggen die gelovig op uw belofte, dat u ons hart zult innemen voor het eerst of opnieuw, door Gods vrezen. Waardoor we onszelf leren kennen als een arme zondaar, maar u als een ontfermende Heere. En dat de Heilige Geest die twee nu bij elkaar brengt, Heere. En dat dan dat volle werk van Christus zo rijk is, zo volbracht en zo diep rijkt, dat een arme zondaar daar helemaal door bedekt wordt. Zodat de rijkdom van Christus geldt en wij wegschuilen in verwondering en geloof. Heere, werk dat uit. Werk dat dieper uit bij al uw kinderen, de kleine en de grote in de genade. En dan gaat het uiteindelijk niet om onze zaligheid, maar om uw eer en om de bouw van de kerk. En om het getuigenis in de samenleving waar wij een plekje in hebben. Wij bidden voor onbekeerde mensen, Heer. We kunnen kerkelijk onbekeerd zijn en we kunnen werelds onbekeerd zijn. Maar dat is heel erg, want dan wacht ons de rampzaligheid. Dat hebt u niet gewild, Heer, dat is onze eigen keuze. Ontdek er ons aan en geef werkzaamheid om tot u te vluchten en bij u geborgen te worden. En het kindschap van God uit u te ontvangen. Wij bidden voor de belijdeniskandidaten. Wat een zegen dat we een heel seizoen op de belijdeniscategorisatie over deze diepe, wezenlijke, mooie dingen hebben mogen spreken. En dinsdagavond is de aannemingsavond in de kerkraad. Wij bidden voor hen, Heren. Ze zullen er best iets tegenop zien. En wij als kerkraad ook. Wie kent het hart dan u? Maar we bidden hartelijk van u, of u ze wilt zegenen, persoonlijk en samen. En of het echt mag zijn in hun hart, Heren. En dat ze daar eenvoudig en oprecht belijdenis van mogen doen. Ook tot jaloersheid van andere jongeren en ouderen. Omdat het zo goed is die Heren te kennen en die Heren te dienen. Wij bidden voor de jonge Maurits Dammers. Hij moet behandeld worden in Ede dinsdag. Dat is heel wat. Aan zijn oor, aan zijn amandelen. Heere, wilt u met hem zijn? Wat fijn dat hij het ook fijn vond dat de dominee openlijk voor hem zou bidden in de kerk. Zegen hem en zijn zusje en de ouders en de dokter. En het zijn misschien een paar dagen na de ingreep die een beetje naar zijn. Maar wilt u het helemaal goed maken, zodat de oorzaak van de klachten ook blijvend weggenomen is. En dat hij zich maar aan de hand van de goede herder geleid zal weten. Wij bidden voor zuster van zorgen Elzega. Nu zij plotseling afgelopen week weer in Nieuwegein terecht kwam voor katheterisatie, omdat er benauwdheidsklachten waren. En ook voor dotteren en een verdere ingreep. Heren, dan wordt ons leven, onze gezondheid geschokt. En zo heeft ze dat ook beleefd. Wij dragen haar met de dominee ook hartelijk aan u op. Dankbaar dat haar leven gespaard is geworden. En wij bidden ook hartelijk van u, Heren, of u genade wil geven voor herstel. En ook genade om ons leven, ook als het geschokt wordt, uit handen te leggen in uw handen. Daar mag onze zuster toch ook iets van weten. Spaar en draag haar en zegen haar gezondheid, Heren, zodat ze naar de lust van haar hart ook nog weer zal kunnen dienen in het midden van de gemeente. Wij denken ook aan onze bejaarde zuster Blankenstein de Zwaan uit de Kerkenwijk, die bij een val in haar kamer een heup brak. Dat is heel wat op die hoge leeftijd. Wij vertrouwen haar aan u toe, nu ze geopereerd is in Ede. En wij bidden, Heren, of u herstel zou willen schenken. En of u haar ook uithoudingsvermogen wilt geven in de oefening van het geloof om deze weg te gaan. Ook als ze straks niet direct naar haar eigen kamer terug kan, maar een tijdje intensieve verzorging ergens anders nodig heeft. Gedenkt u haar naar lichaam en geest. Wij delen in de vreugde en de verwondering van broeder Kees van Maden en zijn vrouw en hun kinderen. Dat hij afgelopen vrijdag verrast is geworden dat hij de koninklijke onderscheiding kreeg en niet zijn schoonzoon. Zo was hij gelokt naar de lampengiet. Heren, we waren er getuigen van. En we willen u hartelijk erkennen voor deze koninklijke onderscheiding die hij krijgt vanwege zijn betrokkenheid bij kerk en maatschappij over heel lange jaren en tot op de dag van vandaag. En daarin gesteund door zijn vrouw. We willen ook voor zuster... Heren, wat een zegen dat zij daar vrijdag ook bij kon zijn. En wij danken u ook dat we hen in onze gemeente mogen hebben. Betrokken, geestelijk betrokken ook, al is de kerkgang soms voor haar moeilijk. En wij danken u hartelijk, Heren, dat de kinderen het zo gedaan hebben zoals het gegaan is. En tegelijk weten we als kind van God dat we bij een andere koninklijke onderscheiding leven. De Heere zal genade en ere geven. Want wat Willem-Alexander ons geeft, dat moeten we inleveren. Maar die koninklijke onderscheiding van u, die blijft. Heere, zegen onze broeder en zuster ook in de toekomst. Wij bidden voor onze koning, als hij morgen zijn 48ste verjaardag hoopt te gedenken. Dat hij ook uit het geloof mag leven, Heere, samen met zijn vrouw. En zo ook een voorbeeld zal zijn voor zijn kinderen en voor ons als Nederlanders. Wij bidden voor het Koningshuis. Zegen ook de dag van morgen in Dordrecht. En dat er alles goed mag gaan. En dat de band tussen Nederland en Oranje ook zal blijken en bevestigd worden. Heren, wij bidden om uw zegen. Nu we hier samen zijn op deze zondag en thuis meeluisteren, wil ons alle gedenken en leiden door uw goedheid en gunst. Dat bidden we uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 5. En daarvan de coupletten 1, 2, 11 en 12. Maar geef uw dierbare gunstelingen, wier geest in u zijn sterkte vindt, wier hart uw naam oprecht bemint, in u vol vrolijk op te springen en blij te zingen. Psalm 5, vers 1, 2, 11 en 12. Thank you. We zingen straks na het amen van de preek het bekende Psalm 89 vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, heren, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En wat er verder volgt in Psalm 89 vers 7 straks na de preek. Vorige keer was de tekst uit 2 Timotheus 2 vers 8 en nu is de tekst vers 19. 2 Timotheus 2 vers 19 is de tekst. Toch blijft het vaste fundament van God staan met dit zegel. De Heere kent wie van hem zijn. En ieder die de naam van Christus noemt moet zich verhouden van de ongerechtigheid. Geliefde gemeente, eerst een lesje Frans. Noblesse, noblesse oblige. Weet u wat het betekent? Noblesse oblige. Met excuus voor de uitspraak. Adeldom verplicht. Dat betekent het, hè? Noblesse oblige. Adeldom verplicht. De adel, vroeger, ja, die adel heeft ook wel verkeerde dingen gedaan. Maar als je van adel was, dan had je een roeping om het gewone volk heel goed te zijn. Je woonde zelf misschien mooi in een kasteel, maar de gewone mensen die wilden je goed doen. Noblesse oblige, dat zegt eigenlijk dat Franse spreekwoord, hè. Ja, en nu gaat het natuurlijk niet over dat spreekwoord, maar wel over de inhoud ervan. Want als u een kind van God geworden bent, dan ben je eigenlijk adellijk. Want adelmensen, die waren hooggeborenen. Dat was een bepaalde aanspreektitel, hooggeboren. Als je een kind van God bent, dan ben je van boven geboren. Dus dan ben je ook hoog geboren. En bij die adeldom hoort een verplichting. Daar hoort een bepaald leven bij. En dat stelt de tekst hier aan de orde. En we moeten misschien eerlijk zeggen dat wij met de heiliging van ons leven ons wel eens met de Franse slachten van afmaken. Dat moet natuurlijk niet, hè. Want noblesse oblige, zeker als het gaat om het geloof in de Heere Jezus Christus. Adeldom is verplicht. Het is zelfs zo dat de apostel hier tegen Timotheus zegt, als ze niet leven zoals Christus dat vraagt en geeft en zegt, dan moet je je afvragen of het wel echte christenen zijn. Dus het openbare leven is ook een testcase voor of het van binnen goed zit. En daarom als thema voor de preek, adeldom verplicht. En dan bedoel ik dat niet met de Franse slag, maar dan bedoel ik dat met een christelijk geluid. Drie gedachten. Ten eerste, de blik naar boven, hoofdletter. Ten tweede, de blik naar binnen, hoe ligt het in je hart? En ten derde de blik naar buiten. Het komt wel op het leven aan in de wereld waarin je staat. Ik herhaal. Adeldom verplicht. De blik naar boven. De blik naar binnen. De blik naar buiten. Ja. Paulus, ik zei het de vorige keer ook al, zit gevangen. Schrijft 2 Timotheus 2, dat is een van zijn laatste brieven. Eigenlijk een afscheidsbrief. En zijn geestelijke zoon Timotheus, die zal het werk overnemen dat Paulus heeft opgebouwd in Efeze en andere gemeentes. Timotheus' standplaats is vooral Efeze. Dat is een wereldstad. En dat is een wereldse stad. Zal die jongen van midden 20 jaar, ouder is die niet geweest, zal die kunnen blijven staan? Zal die kunnen gaan in de kracht van God? Hè? We krijgen de indruk dat Timotheus een schuchtere evangelist is geweest. En daar is niks mis mee. Want schuchtere gelovigen zijn ook kinderen Gods. Alleen, je hoort dus dat bij de geestelijke vader van Timotheus in ons schriftgedeelte er toch een bepaalde aarzeling is. Hè? Al spreekt hij ook heel beslist. En je kunt het, Timotheus, want je hebt de gave van de Here ontvangen en maak die productief. De zorg van de apostel heeft ook te maken met het feit dat er in die gemeente, die christelijke gemeente in die wereldstad, mensen uit de gemeente de vraagtekens zetten achter de opstanding van de Heer Jezus en ook achter de opstanding van de gestorven kinderen van God. En als je inderdaad Jezus een dode laat blijven, mensen, dan kunnen we allemaal wel inpakken, dan kun je de kerk wel sluiten, want dan hebben we altijd, als dat waar zou zijn, leugen gepreekt. En dan zijn we, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, de meest ellendige mensen in de wereld. Want dan hebben we van de leugen geleefd en dan lacht de Satan. Maar daar blijft hij niet mee steken, onze tekst. Hè. Toch en toch staat het fundament van God. Het vaste fundament. En dan moet je daarbij denken dat God heeft laten weten dat hij van zondaren houdt. Dat hij er van af kon, hè, want bedoel, als je wie zondigt, die sterft. Hè? En wie zondigt, die sterft. Maar God is zo rechtvaardig en barmhartig dat hij nou die straf aan Jezus heeft voltrokken. En Jezus was het er zo mee eens, hè. Dat is het fundament, hè? Het is volbracht. Dat fundament, het vaste fundament dat God zelf gelegd heeft, dat staat. En dat houdt het. En je merkt die vastheid van dat fundament, juist als de stormen van ongeloof en van leugen en van duivelse aanvallen erop beuken, zoals een noordwesterstorm onze kust kan beuken. Het weerstaat het. Want dat is van God, van Vader, Zoon en Heilige Geest. En Timotheus, daarom sta je niet blind op mensen in de gemeente die zeggen dat je het niet goed doet. Sta je zelfs niet blind op de leugenachtige Hymenaeus en Philetus. En die hadden ook een groepje achter zich verzameld. Want die mensen staan niet op het fundament. Anders knielden ze wel voor Christus. Anders dan waren ze wel zondaar voor God geworden. En anders waren ze niet alleen met Christus begraven in zijn dood, maar waren ze ook met Christus opgestaan in zijn leven. En dan kun je die mensen zien, die hebben het woord lief. En die willen graag wat leren van Gods volk in het onderwijs, hoe de Heer zijn kinderen leidt. En die willen geen kwaad woord van God horen. En die hebben het bloed van de Heer Jezus Christus nodig tot vergeving van zonden. En ook zijn leven, hè, dat hij op de ereplaats zit in de troon en constant bezig is om zijn verworven, volbrachte werk aan Golgotha's kruis uit te delen door de Heilige Geest. Dat fundament staat hecht, toch blijft het vaste fundament van God staan. Zo staat het er in het Grieks, hè? Blijft staan. Wat voor stormen er ook overheen komen. En daarom, Timotheus, als ik er straks niet meer ben, als backup voor jou, hè, als vraagbaak, dan je blik naar boven. Want kijk, als je naar boven kijkt in het geloof, dan zie je Jezus Christus met eer en heerlijkheid gekroond in de troon. Wij zien nou nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. Hè. Hoe kan God dat nou toelaten in zo'n mooie gemeente in Efeze? We hebben elkaar zo nodig. En dat die Hymenaeus en die Philetus dan ook mensen aftroggelen van de gemeente. Ja, daar krijg je geen antwoord op. Hè. Maar toch, hè, staat een heel sterk woord, toch, heel sterk woord. Ik vond ergens in een commentaar, nee, in het Griekse woordenboek, deze verklaring voor dat eerste woordje toch. Dat kan ik je waarachtig verzekeren, Timotheus. En daar hoor je in dat Paulus ook heel wat over zich heen gekregen heeft. Maar dat hij nou als geestelijke erfenis Timotheus uitnodigt, laat dat de houding van het begin en het einde van je bediening zijn. Adeldom verplicht. Dan kijk je naar boven. En dan leef je dus niet bij de dingen die voor ogen zijn, maar dan leef je bij de levende Christus die in de troon is, als ziende de onzienlijke En dat geeft je zo'n kracht om verder te gaan in de kracht van de Here. Nu zijn wij geen evangelist in de zin van Timotheus en we zijn helemaal geen apostel Paulus. Maar ik hoop dat u amen mag zeggen. Ik hoop dat jij amen mag zeggen. Dat je door genade naar boven mocht leren kijken. We zijn helemaal door onze zondeval aangelegd op wat net voor ogen is. We zijn heel detailisten zijn. We zien maar net een neus lang. Maar als de Heere met zijn liefde in ons hart komt. En als de kracht van het bloed van Christus gekend wordt, mensen. Dan trekt de Heilige Geest je hart naar boven. Dan word je een ander mens. En dan word je van boven geboren, hoog geboren, adel. Nee, dat wil Gods kind niet horen, niet waar. Adel, ik ben maar gewoon een eenvoudig, gelovig mensje. Maar dan ben je toch eigenlijk hoog geboren, als de Heer je te sterk geworden is. En daar hoort een levensstijl bij. Timotheus, je kunt het. En de Heer zal ervoor zorgen dat het gaat. Adeldom verplicht, dat hoort erbij, maar eerst de blik naar boven. Dat is het eerste. En dan tweede, de blik naar binnen. Ja, want op dat fundament, dat vaste fundament, staat wat met dit zegel. De Heere kent degene die de zijne zijn. De Heere kent wie van hem zijn. Je kunt het vergelijken bij de bouw van een huis. Het mooie, niet alle huizen hebben een eerste steenlegging of een sluitsteen, hè. Maar zeker bijzondere gebouwen, zeker een tempel en een kerk, niet waar, die hebben een sluitsteen en een eerste steenlegging. En daar staat nou een zegel op. En dat woord is in de tekst enkelvoud, hè. Dat woord is in de tekst enkelvoud. Hoewel er twee kanten zijn aan dat zegel, dan moet u opvallen. Dat is enkelvoud. Met dit zegel, de Heere kent wie van hem zijn. Dat is eigenlijk de onzichtbare kant. En daarom noem ik het tweede punt, adeldom verplicht de blik naar binnen. Hè? Want waar zat dat nou fout bij ons? En waarom kun jij je niet meer overgeven aan de Heere? En u die nog steeds onbekeerd bent, dat is Gods schuld niet hoor. Dat zit in je hart, dat je niet wil. Je wilt gewoon niet. En dat is onze zonde. Maar dan staat er hier op dat zegel, dat maakt dus alles van dat fundament duidelijk. Hè? De Heere kent degene die van hem zijn. En dat kennen, dat staat met nadruk in het Grieks voorop. En dat kennen is niet je wiskundesom kunnen maken. Dat kennen is ook niet de axioma's in wiskunde uit je hoofd kunnen opzeggen. Zo floep en dan heb je het. Nee, dit kennen is een relatie. Mooi, hè? Dat is ontmoeting. Nou, en daarom is dat fundament gelegd. Dat ligt in onze samenleving. Hè? Dat is vlakbij. Golgotha was vlakbij. En dat komt zo dichtbij, omdat God nou wil kennen die van hem zijn. Hij wil er een relatie opbouwen. Van een God, hè. Nou, Timotheus die is al heel jong tot bekering gekomen. Ik heb dat vorige keer ook iets van gezegd. En dat was ook nog in de lijn van de geslachten. De Heere kent degene die de zijne zijn. Prachtig. Als die liefde van God je hart heeft verbroken. Als je teer bent geworden onder het spreken van de Heere. En als dat woord van de Heere, ook al begrijp je niet alles, wel valt, het valt van binnen. Het komt niet alleen in je oor, maar het valt van binnen. En daar doet het wat. Daar doet het wat God wil dat het zal doen. Dat je echt een mens wordt zoals God het bedoeld heeft. Dat je echt leeft zoals de Heere het leven heeft bedoeld. En dat je zo wordt ingeschakeld zoals God in die hele adellijke familie van mensen een plekje voor jou heeft uitgekozen. Prachtig, hè? Dat zijn nou de zijnen. Ja, maar dan zegt u, daar zit ik nou mee. Want dat durf ik maar zo niet te zeggen. De zijnen. We hadden het er op de beleidingscategorisatie de laatste weken ook over. Is geloof nou zekerheid of niet? Ja, geloof is zekerheid. Geloof is zekerheid. Alleen, je hebt schuchtere gelovigen. En je hebt bevestigde gelovigen. En je hebt mensen die van verre staan. Hè, die zien zo de afstand. En misschien was Timotheus ook wel zo'n schuchtere. Maar als je dan die liefde van God in je hart kent, dan vlucht je altijd naar dat fundament toe. Ik zei het zo tegen een vragensteller in de beleidingscategorisatie. Kijk, een schuchtere gelovige is onzeker van zichzelf, maar zeker van de Here. En doordat je dan onzeker bent van jezelf en zeker van de Here, vlucht je naar de Here toe. En elke keer weer, als je naar de Here toe vlucht, dan valt die zekerheid in je hart. Zo is het. Zo staat het eigenlijk ook in dat eerste stuk. Toch blijft het vaste fundament van God staan met dit zegel. De Heere kent wie van hem zijn. Als je dus vlucht naar dat fundament, waar haal je dan je zekerheid vandaan? Die zit niet in jezelf. Die zit in dat fundament. Zoals de stenen van een mooi huis met die sluitsteen waar je naam op staat aan het fundament vastzitten en daardoor blijft dat huis in de storm staan, zo is het hier ook. Dat fundament van het volbrachte werk van Christus als de Heilige Geest je daarop vastmaakt, dat is de zekerheid. En hoe vaster je nou wordt in dat fundament, des te meer vloeit de kracht van dat fundament over in je geloof. Geloven is zekerheid. En daarom, Timotheus, kun je gaan in de kracht van de Here, in de zekerheid van het geloof en met de gedrevenheid van je roeping die in je hart ligt. De Here kent degene die de zijne zijn. En dan zou u het misschien niet durven zeggen, want ik ben van hem. Ik ben die adellijke familie. Omdat er nog zoveel is in je leven dat niet past bij de stijl van het koninkrijk. Ja, het is natuurlijk altijd eer van God dat je dat mag zeggen. Maar hier staat het, als God het maar weet. En als God je erbij rekent, dan hoor je erbij. En een andere beleidenscategorisant vroeg, als ik nou plotseling sterf van de week en ik ben schuchter in het geloof, ik durf het niet zeker te zeggen. Maar nou, dan de Heere kent degenen die de zijnen zijn. En als je nou daaruit leeft, uit de kracht van het fundament dus, ook al zou je van de week omkomen plotseling, ik hoop dat dat niet gebeurt uiteraard, maar dan val je God niet uit handen, hè? Want dat fundament is zo vast en hecht. Dat kan de dood niet kapot maken, dat kan de duivel niet kapot maken. En uiteindelijk kunnen de zonden dat ook niet kapot maken die overblijven na het leven van Gods kind. Dat is de vastheid, ook in je hart. De vastheid. Als je naar binnen kijkt, dat de Heilige Geest dat bevestigd heeft in je leven, dan is er zo'n zekere troost. Dan is er zo'n diepe geborgenheid voor een ieder die zich als een armzalige wendt tot deze borg. Het fundament zelf en die hem nodig heeft. En dat je zijn naam mag noemen, Christus Here. En dat hij als een echo jouw naam noemt. De Here kent degene die de zijne zijn. Er staat een werkwoordsvorm. Dat betekent, die liefde begint in je hart, die legt God vast. En als die begonnen is, dan houdt die nooit meer op. Want indien wij ontrouw zijn, vers 13, hè, vorige keer. Hij blijft getrouw, deze God. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. De blik naar binnen. Dan ben ik bij het derde. Adeldom verplicht. De blik naar buiten. Eigenlijk wil Paulus tegen Timotheus zeggen, niet alle mensen in de kerk zijn bekeerd. Dat weet God. Dat weet God. Dat is voor ons soms moeilijk. Ik vind het ook altijd moeilijk in het gesprek met de belijdeniskandidaten. Is het nou echt in je hart? Dat weet de Heere uiteindelijk alleen. Hè? Maar de apostel zegt tegen Timotheus, je hoeft er ook niet over in te zitten. Doe je werk als een evangelist. En kijk, wie niet op die rotsteen, op dat fundament van het volbrachte werk van Christus staat, die waait er vanzelf af, die wordt er afgestormd. Ja, dat vind je niet fijn natuurlijk, maar het selecteert zichzelf. Als het leven er niet is, van binnenuit naar buiten toe, dan komen ze straks even om. En dan zal de Heere Jezus, die natuurlijk de hartenkenner is bij uitstek, zeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij. Ja, hij weet natuurlijk wel wie dat zijn, maar dan is weer dat kennen, er was geen band. En er was geen leven aan de buitenkant dat noblesse oblige, die adeldom verplicht stelde. Hij leefde niet uit het koninkrijk. Hij leefde niet voor de koning. Hij leefde niet naar de wetten van Mozes, zoals Christus die vervuld heeft in zijn bloed. Hij deed maar wat. Hij diende zichzelf. Hij diende de afgoden. Hij diende de duivel. Nou, die waaien bij de eerste of de beste storm van het fundament af, want die hebben er nooit op gestaan. De Heere kent degene die de zijne zijn. En als je daarvan bent, dan staat er op dat zegel, de andere kant van dat zegel, een ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden van de ongerechtigheid. En ongerechtigheid is zonde, hè? Maar het is nog een aardig diep woord hier, hoor. Want in dit woord voor adikia staat er, in dit woord voor zonde, voor ongerechtigheid, dan zie je ook dat je er zelf voor kiest. Dat het dus foutjes zijn, zonde zijn met je eigen wil. En na ontvangen genade, hè, Paulus zegt zelf, ik ben de grootste van de zondaren, blijft de zonde ook wel over. Dat weet Timotheus ook. En dat weet u, kinderen van de Heere, jullie jongelui, als je de Heere lief hebt ook. Het wordt nooit perfect. Nee, daarvoor is de zondeval te diep. Maar het kan wel anders. Adeldom verplicht. Als je van boven geboren bent, dan leef je, als je het huis van de gemeente uitgaat, buiten als een koningskind. Dat is het punt. En hier staat het, hoe dat gaat. En ieder die de naam van Christus noemt, die moet zich verhouden van de ongerechtigheid. En dat moeten, dat staat er in een soort gebiedende wijs, maar dit is geen zweep, hoor. En je zult, al moet je dat misschien wel eens tegen jezelf zeggen. Nou zal ik niet meer op die site kijken die mij van de Heere afvoert. Nou zal ik voortaan mijn belastingbiljet echt eerlijk invullen. Nou zal ik die ruzie in de familie of in de gemeente bijleggen. Ik zal de minste zijn. Dus dat moet je wel eens tegen je zeggen. Dat zegt het zegel ook. Maar het is nooit de zweep. De duivel gebruikt de zweep. Maar Christus en God die gebruiken genade. Liefde. En daar krijg je een zeer gewillig volk van. U verstaat het wel, schuchtere gelovigen. U die de toevlucht neemt. U die mag staan in de zekerheid van het geloof en de blijdschap van de volharding. Je snapt heel goed wat ik bedoel. Want als inderdaad de band gevallen is, dan kun je ook niet meer van harte in die zonde leven. Dan moet je er afstand van nemen. Zo staat het er eigenlijk. Wie echt de naam van Christus noemt, die zal zich verwijderen van de zonde, de ongerechtigheid. Die neemt afstand van de zonde, de ongerechtigheid. Kan dat dan? Nou, mensen, nooit in onszelf, hè? Nooit in onszelf. Daarom staat er ook zo'n evangelie in dit stukje van de zegel. Wie de naam van Christus noemt. Mooi, hè? En daar staat eigenlijk, ik weet niet zo goed waarom de HSV Christus vertaalt, want er staat in het Grieks eigenlijk Here. Geen tegenstelling hoor. De Here beaccentueert dat hij koning is. Hè? En hier staat Christus, zaligmaker, Messias. Nou, die heb je beide nodig. Hè? Als je die naam van Christus noemt, dan ben je erachter gekomen dat je vergeving nodig hebt voor een geheiligd leven waarin adeldom verplicht is. En dat hij al die goede werken en hij dat nieuwe leven heeft verdiend, niet voor zichzelf, maar voor allen die de liefde van de Here in hun hart proeven. En dat hij dat als Here, als koning van de ereplaats in de troon uitdeelt aan alle die de naam van Christus met eerbied noemen. Dat kun je doen achter het stuur van je auto. Here, help me. Dat kun je doen in de binnenkamer. Here, ontfermt u zich over mij. Dat kun je doen misschien als je als moeder in een druk gezin in de keuken aan het eten koken bent. En je zit wat over je jongen in die misschien wat lastig naar de kerk wil of niet persoonlijk Bijbel leest. Here, grijp hem toch in zijn hart. Wie de naam van Christus noemt, die, en daar ligt ook het geheim, hè, dat het kan. Daar ligt ook het geheim dat het kan. Want hoe gaat het in de natuur? Hè? Als er een lage druk is, dan zijn er allemaal wolken. Zo, dan kan het zelfs mistig zijn, zodat je niet verder kan kijken dan je neus lang is. Maar als de hoge druk, en dat is het mooie weer, dat is de genade van de Here. Die hoge druk verjaagt de laaghangende wolken. En dan komt er weer open uitzicht. De blik naar boven, van binnenuit naar boven. Zodat ik dan in het leven buiten kan leven zoals het boven het zegt. En ik het van binnen leer om het handen en voeten te geven in mijn handel en wandel in het leven van elke dag. Het is te vergelijken. Nu moet ik voorzichtig zijn, omdat ik er niet zoveel verstand van heb, met de navigatie in je auto. Je toetst in de Christelijk Gereformeerde Kerk in Leeuwarden, en dan kom ik ook precies op de Christelijk Gereformeerde Kerk in Leeuwarden uit, hoe ver ik ook nog moet rijden. En de navigatie berekent wat de kortste route is, of de snelste route. Die geeft aan waar de files zijn. En ik krijg een bron van informatie. Nou, zo is het nog geestelijk ook. Wie de naam van Christus noemt. Dus dan toets je eigenlijk in dat je voor de Here wilt leven. Want als dat er niet is, dan ben je nog niet uit zijn familie, van zijn familie. Dan ben je nog niet uit de Heilige Geest geboren. En als dat wel zo is, dan wil je het doel dat Christus met je leven heeft gaan. En dan kan ik dus op mijn schermpje zien, als ik in het beeld mag blijven, bij een open Bijbel, waar ik wel naartoe moet en waar ik niet naartoe moet. Als ik blijf in 2 Timotheus 2, een woordenstrijd die nergens aan toe doet, bedoeld wordt over de waarheid ruzie maken. Natuurlijk moet je nadenken over de waarheid, maar dat moet je in geloof doen, Timotheus. En dat kun jij, geef daar maar leiding aan. Geen woordenstrijd waar mensen alleen nog maar verder door van het woord afkomen te staan. Zuiver spreken uit het woord van God, Timotheus. Je hebt daar een genadegave voor. Geef er leiding aan dat mensen bijbelkennis krijgen, zodat ze in hun navigatie precies kunnen zien. Oh, daar is een file, daar moet ik niet zijn. Of daar staat een stopbord. Die kant wil de Here me niet op hebben. Want dan val ik in de ongerechtigheid. Kijk, dan word je wil geheiligd zoals God wil dat je zult doen. Geen onkuise gedachten. Als je jong bent, je moet ook je plaats vinden in relaties en seksualiteit, in je persoonlijkheid. Nou, dan zegt de wereld, probeer alles maar uit. Maar de navigatie van deze levende koning zegt, niet alles wat kan mag, dat is niet goed. Want daar is ook verslaving heel goed mogelijk. Blijf ver van de ongerechtigheid af die de wereld preekt, als dat moet je genoten hebben als je jong bent. Nee, we rekenen met hem die op de troon zit. Als je van die adellijke familie een lid bent. En hij instrueert. En hij leidt. En hij bevrijdt. Ook als er verslaving zou zijn. Of hij geeft inzicht in wie je mag zijn. Ook als je anders bent dan een ander. Een geheiligde levenswandel. Dan reken je niet met de helft plus één. Al is dat in een groep natuurlijk, als je een bepaalde leeftijd hebt, wil je graag je kleedje zoals een ander zich kleedt. En je zingt de liedjes zoals een ander de liedjes zingt. En je praat misschien wel zoals de anderen praten. Maar als je in deze familie een plekje krijgt, dan neemt Christus het voortouw. Iedereen die de naam van Christus noemt. Het staat in het enkelvoud steeds. Dus hoe groot de gemeente er ook is in Efeze, ze moeten het allemaal persoonlijk leren. En Timotheus, daar mag jij nou leiding aan geven. En laat de uitkomst dan maar aan de heren over. Adeldom verplicht. Er hoort een bepaalde levensstijl bij. Mensen, dat geldt nu nog. En dat is niet gemakkelijk, omdat je dan wel eens anders bent en anders doet dan men. Wel eens, ik moet nog dieper gaan. Als je op dit fundament gebouwd bent, dan ben je anders. Want dan ben je van boven geboren. En dan ben je een adellijke familie. Om Christus wil en op zijn kosten. Als u de brief aan de Efeze leest, waar Paulus gewerkt heeft en waar Timotheus ook gaat werken, dan staat er bijvoorbeeld in hoofdstuk 4, doch gij niet alzo, jullie geheel anders. Waarom? Want jullie hebben Christus leren kennen. Nou, dat is precies de tekst. En dat betekent niet dat je in een klooster hoeft te gaan, al kan afzondering heel goed zijn, maar dat je het vanuit een ander principe doet. En dat je dus aan mensen kunt zien. Hé, dat zijn wel mensen van deze tijd. Maar ze zijn toch anders. Ze hebben iets wat ik mis. Dat vond ik zo mooi met het gesprek met onze belijdeniskandidaten. Jonge mensen van deze tijd en toch anders. Want ze hebben allemaal uitgesproken dat ze de stem van de goede herder in 2015 willen volgen. En nog een tekst uit Efeze. Ontwaakt gij die slaapt en staat uit, staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Dat is het, hè. Als je nog niet tot die adellijke familie hoort. Pas ervoor op, hè, dat het niet zo ver komt, mensen die de Heere nog niet in een ontmoeting kennen. Dat die straks tegen jullie moet zeggen, gaat weg van mij. In het eeuwige vuur. Ik heb u nooit gekend. Hij wil u graag leren kennen. En dan kan het best heel moeilijk zijn. Al is er ook respect in onze samenleving. Maar het hechte fundament van God staat. En het zegel, dat staat maar niet op de sluitsteen. Maar het zegel, dat bent u dan zelf, kinderen van God. Kleine en grote in de genade. En daarbij dus eigenlijk een open boek, als het goed is, van de liefde van God en van de kracht van het bloed van Christus en van het tere en besliste werk van de leiding door de Heilige Geest. En daarom past dat versje zo mooi uit Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar Gods klanken hoort. Ze wandelen steeds in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Ze zullen heel de dag door zich in hem verblijden. Uw goedheid straalt hun toe. Uw kracht schraagt hen in het lijden. Heerlijk, als we tot die familie mogen behoren, mensen, ouderen en jongeren. Adeldom verplicht. En we zullen de grote koning der koningen, als we hem mogen ontmoeten in heerlijkheid, er eeuwig voor danken. Amen. Zullen wij samen danken en bidden. Maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Dat is het heerlijke perspectief. Dat is de rijke erfenis voor een hooggeboren volk. Van boven geboren. Uit de Here gewekt tot nieuw leven. Here. Wat een wonder dat u dat gedaan hebt en doet vanaf Pinksteren en ook daarvoor al tot op de dag van vandaag. Wij mogen u daarvoor erkennen. En daarin zien we dat u de God van het leven bent. De dood is overwonnen, het leven aan het licht gebracht en u deelt het uit, persoonlijk en beslist. En we komen erachter als we erin mogen staan, wie u bent en wie we zelf zijn. En hoe we verlangen te leven naar uw instructies. En we bidden u, Heere, dat wij ook dit huiswerk mee zullen nemen op zondag en door de week. En dat het ons apart zal zetten van de wereld en in de gemeenschap met u. En toekomstvisie geeft voor alles wat ons kan overkomen. Wij danken u voor jonge mensen die eenvoudig en oprecht de stem van u hebben gehoord en die willen volgen. En wij bidden, Heere, om uw zegen ook voor onze belijdeniskandidaten, maar ook voor alle andere jeugd en kinderen. Heere, laat die keuze van het geloof in ons hart geboren mogen worden, zodat we anders worden, kind van God, adeldom verplicht. Wij bidden voor hen die een moeilijke weg gaan, Heere. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar soms juist als er moeite zijn, komt de kracht van het fundament des te meer op ons over. En dat hebben we dan ook nodig om het vol te kunnen houden, om gedragen, doorgedragen te worden in uw eigen armen. We bidden voor de mensen in Nepal en India, met die zware aardbevingen, zoveel doden en vermisten. Wat een verdriet, Heere. Wat een wereld. Zegen de hulpverleners. Zegen vermiste mensen die misschien nog in leven zijn onder het puin. Zegen hun familieleden die geliefden missen. En geef ook in deze regio, waar niet veel christenen zijn, dat de naam van Christus, de levende koning, met ere genoemd kan worden. En dat we in zijn naam ook tekenen van hulpverlening kunnen doen. Heren, we bidden voor het bruidspaar van de komende week, voor Marlotte en Carlo. Wat fijn dat zij de trouwdag tegemoet mogen gaan. Wil ze zegenen met de wederzijdse ouders en families op de komende vrijdag. En geef ze uw zegen ook in de kerk mee. En als ze dan in Den Bosch gaan wonen en zich daar bij de kerk aansluiten, Heere, geef ze ook een goede ingang in die kleine maar levendige gemeente. Wees ze nabij op de trouwdag en daarna. Wij bidden ook voor de extra klassesvergadering die wij moeten houden komende woensdag. Geef de kerk van Nunspeet te kunnen zeggen wat er aan de hand is en geef ons als andere kerken in de klasses wijsheid over hoe het verder moet en kan. Wij bidden voor de ouderenreis aanstaande woensdag. Fijn dat we met elkaar uit mogen gaan, van de natuur genieten van elkaar en ook van wie u bent, Heere. Gedenk ons zo samen. En we bidden ook voor het Pnielkoor, als er op zaterdag aanstaande een concert zal zijn in de kerk. Geef de zangers een hart en een mond om te zingen, Heere. En dat er ook nog een getuigenis van uit zal gaan. We danken u voor de ongestoordheid van deze eredienst. En we bidden dat we mogen weten of we al tot die adellijke familie behoren, tussen aanhalingstekens. En daar dan ook uit leven. En als wij daar nog buiten staan, of u ons werkzaamheid wil geven met bekering, zodat we u leren volgen op zondag en door de week. Vergeef ons onze tekorten, zegen ons in uw genade tot uw eer en tot bouw van de kerk. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. Wij zingen na de collecte, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, Psalm 27 vers 7, en dan de zegen en dan inderdaad de twee bekende coupletten van het Wilhelmus in verband met de verjaardag van onze koning. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.